soort stukken. Nou, het is tip 9 uur, dus we gaan gewoon beginnen. Welkom allemaal bij deze sessie over het raadsvoorstel. Ik lees hem even voor. OV-bureau Groningen-Drenthe, ontwerpbegroting 2024 en ontwerp hoofdlijnen dienstregeling 2024. Normaal gesproken wordt dit, dus de begroting en de hoofdlijnen, altijd in de raad besproken. En het is daarbij gebruikelijk dat we daarmee wachten tot de inspraaktermijn voor schriftelijke reacties van inwoners afgerond is. Alleen is dit jaar op aanvraag van een aantal partijen besloten om dit debat al wat eerder plaats te laten vinden, omdat we daarmee wat meer gelijk lopen met de discussie in de Provinciale Staten. En daardoor vindt het debat dus nu al plaats, terwijl dus die schriftelijke reacties nog niet binnen zijn. Wel hadden inwoners de mogelijkheid om van hun spreekrecht gebruik te maken als inspreker, maar hebben zich geen inwoners gemeld. En aan het eind van deze sessie gaan we nog even bepalen of we dus nog een extra debat willen als die reacties wel binnen zijn, of dat we gewoon in één keer doorgaan. Dan nog inhoudelijk over deze sessie. Zoals jullie weten zit het OV financieel in zwaar weer en de komende jaren worden er structureel tekorten verwacht. En hierdoor stelt het OV-bureau een aantal maatregelen voor en vandaag is het aan u, raadsleden, om hier uw standpunten over te delen. Deze sessie zal in twee termijnen verlopen. De eerste termijn dus voor een kort eerste standpunt en voor het stellen van politieke vragen aan de wethouder. En de tweede termijn voor het eventuele onderlinge debat. We hebben 90 minuten hiervoor, voor elke partij 4 minuten spreektijd en het college 16 minuten. Ik zie nu al een interruptie of een vraag. Gaat u gang.
In de voorbereidingsmemo stond niks over twee termijnen. Dus daar heb ik mij niet... maakt niet verder zoveel uit. Maar in mijn ogen was het gewoon één termijn.
Kijk ik even kort de Griffie aan. Oké, in principe is het een raadsvoorstel en daarvoor is het gebruikelijk om wel twee termijnen te doen. Maar als ik iedereen hier liever één termijn wil, dan kunnen we wat mij betreft schakelen. Ik kijk even rond, is iedereen akkoord om het in één termijn te doen? Ja, nou, dan is dat snel besloten. Dan maken we er gewoon één termijn van. En dan moet het ook wel goed komen. Wie kan ik dan nu het woord geven voor een eerste woordvoering? Ja, dan het woord aan mevrouw De Groot van Student en Stad.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals u zelf ook al zegt, het OV zit in zwaar weer. En dan is het heel makkelijk om in een soort van neerwaartse spiraal af te glijden. Er zijn tekorten. Er zijn tekorten doordat er te weinig reizigers zijn door corona. Daardoor moeten we gaan snijden in de dienstregeling. Daardoor zijn er minder bussen, is er minder dekking. Het is heel makkelijk om daardoor ook weer minder reizigers te krijgen. Want het OV is minder aantrekkelijk. Daardoor moeten we meer gaan snijden. Nou ja, volgens mij is het... kunnen we heel makkelijk afglijden in een soort van neerwaartse spiraal. En moeten we daar dus ook erg voor oppassen. Want we willen eigenlijk, niemand wil dat de rekening bij de reiziger komt te liggen. En daarom is het ook heel mooi dat het eigenlijk het grote kernbegrip van deze begroting is dat de reiziger centraal moet staan. Nou, ik denk dat we het daar eigenlijk ook allemaal over eens zijn. En in de begroting wordt ook voorgesteld een set van maatregelen om dan dit tekort van aankomend jaar 8 miljoen en oplopend tot ongeveer 30 miljoen, om dat dan te dichten door een combinatie van en te snijden wel wat in de dienstregeling en onze reserves te gebruiken, of de reserves van het OV-bureau, en een verhoging van de bijdrage die de deelnemers leveren. En wat betreft de dienstregeling wordt daar dan vooral gesproken over het flexibeler inzetten van bussen. Dus waar het nodig is, meer bussen inzetten, waar het kan, minder bussen inzetten. En dat klinkt vrij flexibel zijn, is een vrij positief woord. En dat klinkt dan vrij mooi en misschien is het ook wel de beste oplossing van verschillende kwaden. Maar ik denk dat daar ook weer dat je daar wel goed mee moet oppassen. Want er zijn nog wat andere kernbegrippen, waaronder beschikbaarheid en waaronder betrouwbaar zijn, vertrouwen. En ik denk als je te flexibel wordt, dat je dan eigenlijk het vertrouwen heel erg te grabbel gooit en het vertrouwen heel erg makkelijk kan schaden. En ik denk dan ook dat die flexibelheid van die bussen, dus rond Oud en Nieuw, minder daar en meer daar, dat valt of staat met de communicatie. En dan is eigenlijk ook mijn vraag aan de wethouder van, wordt dit ook op tijd tijdig met de reiziger gecommuniceerd? Dus zowel voor de mensen die niet digitaal vaardig zijn, in busjes wordt dat echt actief verspreid van, joh, let op, dan en dan zijn de bussen anders. Wordt dat ook of via 9292, waar volgens mij alle mensen die wel digitaal vaardig zijn hun bussen opchecken, wordt dat daar ook gedeeld. Daar kan je ook hele mooie pop-ups doen van, hey, let op, dit en dit traject is dan en dan anders. Want ik denk dat anders die negatieve spiraal waar ik het over had, dat je die vrij makkelijk inglijdt. Dan de volgende maatregel wat wordt voorgesteld is de reserves gebruiken van het OV-bureau. En die helemaal op te gebruiken tot 2027, de hele 12 miljoen. En dat voelt een beetje gek om die reserves helemaal zo op te gebruiken. Tegelijkertijd zit het OV nu gewoon in ontzettend zwaar weer. En heb je reserves om het zware weer door te komen. Dus snap ik het ook en is er ook wat voor te zeggen om die reserves gewoon te gebruiken. De derde maatregel die er dan ook bij komt kijken is een verhoging van de bijdrage vanuit de deelnemers. En daar komt ook de zienswijze die het college voorstelt om de hoek kijken. Wat eigenlijk plat gezegd laat weten dat wij daar dan niet aan mee zouden willen betalen. En die zienswijze die snap ik. Wij krijgen geen middelen vanuit het Rijk zoals de provincies die krijgen. Maar tegelijkertijd vraag ik me ook heel erg af wat voor signaal dit afgeeft. We vinden als gemeente vinden we OV heel belangrijk. We vinden het heel belangrijk dat mensen de auto laten staan. We vinden het ook heel belangrijk dat alle plekken in onze gemeente bereikbaar zijn. Geeft het dan niet een heel gek signaal af en moeten we dan ook niet...
Ik dacht, laat u nog even uw zin aflopen, maar u houdt op. Meneer Heijner van VVD.
Dank u, voorzitter. Ja, is studentenstad het met ons eens dat het raar is dat wij de enige zijn als gemeente die risicodragers zijn en dat wij dus geld moeten bijdragen, terwijl andere gemeenten dat niet doen? Is dat geen oneerlijk speelveld?
Mevrouw de Groot.
Nou ja, weet ik niet. Omdat we natuurlijk ook, omdat heel veel van het OV ook zich hier in onze gemeente afspeelt. Ik denk dat er is superveel OV hier in de stad en in de gemeente gaan. We maken er heel erg gebruik van en we zijn er ook heel blij mee. We vinden het nu ook heel erg belangrijk dat de rekening niet bij de reiziger komt te liggen. Niemand heeft voor die pandemie gekozen. Die is ons allemaal overkomen. En ik denk dan als wij vinden dat die rekening niet bij de reiziger terecht moet komen, ja, dan moet die toch misschien maar een beetje bij ons terechtkomen. En dan is ook nog mijn vraag aan de wethouder van stel, deze zienswijze die dienen wij in. We gaan dus niet als gemeente niet meebetalen. Wat zijn er dan de implicaties van? Verwacht u dan dat de provincies dan meer gaan betalen?
U heeft nog een vraag van de heer Leemhuis en u bent ook door uw spreektijd heen. Misschien kunt u niet altijd uitgebreid antwoord geven en dan geef ik dan ook meteen het woord door.
Nou, dan heb ik gewoon een heel korte vraag aan de fractie van Studentenstad. Er is nog iemand die iets zou kunnen doen en dat is het Rijk. Heeft Studentenstad ook de mening dat het Rijk moet proberen als systeemverantwoordelijke voor het hele OV in Nederland om voldoende bij te dragen aan het OV, ook in Groningen?
Mevrouw de Groot.
Zeker weten ben ik zeker weten van mening van, alleen het Rijk beweegt voor nu nog geen centimeter. We willen veel meer van het Rijk. We vinden en terecht dat het Rijk met veel meer over de brug moet komen. Dus ja, vind ik zeker. Verwacht ik dat dan morgen gebeurt? Nee.
Wie kan ik dan het woord geven voor zijn woordvoering? Ja, meneer De Waard van SP. Dan gaan we naar de heer Leemhuis van GroenLinks tussendoor.
Nou, prachtig. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik begin bij het Rijk, want dat is inderdaad het gremium, de instantie die het meeste verantwoordelijkheid heeft. Het is heel bijzonder dat we door corona, wat een nationale crisis is geweest, een internationale crisis, minder reizigers hebben. Mensen hebben andere keuzes gemaakt. We willen graag die reizigers straks weer terug. En het is voor mijn fractie nog altijd heel vreemd dat het Rijk die verantwoordelijkheid niet neemt en gewoon niet zegt, terwijl alle OV-regio's, alle provincies het Rijk op het hart hebben gedrukt iets te doen. Dus ik hoop hier langs steun uit te spreken aan het college, maar ook aan alle andere provinciale bestuurders, dat daar nog een keer een beroep op wordt gedaan. En ik hoop ook eigenlijk dat alle partijen die hier ook een kamervertegenwoordiging hebben, nog een keer een mailtje sturen naar hun kamerfractie dat dit eigenlijk niet kan zo. Dan kom ik bij de maatregelen die het OV-bureau namens de twee provincies in Groningen kan doen. En niet nadat ik hen ook eigenlijk nog even een compliment heb gegeven. Ik zie een aantal mensen van het OV-bureau zitten. Het is misschien wel het beste OV-verantwoordelijken in heel Nederland. Want als je ook kijkt waar het OV-bureau in slaagt om toch, ondanks de tekorten, nog relatief een hoog niveau aan aanbod op poten te houden, dan kan dat niet anders zijn omdat ook de kwaliteit van het OV-bureau Groningen-Drenthe heel hoog is. Dan naar de maatregelen. We weten, we kunnen eigenlijk op prijs, lijnen, frequentie, reserves, meer bijdragen van provincies, daar kom ik straks op, en op infrastructurele maatregelen nog iets doen. Dat zijn de knoppen waar we aan kunnen draaien. En mijn fractie wil beginnen met eigenlijk de oproep, kunnen wij niet een aantal maatregelen die we bijvoorbeeld als raad ook in de mobiliteitsvisie hebben besloten, die een direct effect hebben op de doorstroming van het verkeer, die ervoor kunnen zorgen dat daardoor tekorten door langere opstopping kunnen tegengaan. We werken natuurlijk als gemeente en de provincie Groningen aan die insnijding bij het Emma-viaduct, maar we hebben de knip bij het Stationsweg, Eikenlaan. We zouden kunnen zoeken naar maatregelen die, als we het autoverkeer een klein beetje minder prioriteit geven, de bussen daardoor meer prioriteit krijgen, conform de plannen die we al hebben. En als we dan dat soort maatregelen uit de mobiliteitsvisie naar voren zouden kunnen halen, zou dat kunnen betekenen dat we daardoor minder tekorten halen. Het zou dan wel heel mooi zijn als ook de provincies, want het is ook in het belang van de provincies dat deze winst gehaald wordt, dat die daar dan ook aan bijdragen.
Even een interruptie van de Rick Heijner van de VVD.
Dank, voorzitter. Ja, GroenLinks stelt voor om het nog minder aantrekkelijk te maken om met de auto te gaan. Maar aan de andere kant wordt het ook nog minder aantrekkelijk om met de bus te gaan. Ja, op een gegeven moment ben je dan ook helemaal niet meer bereikbaar. Juist voor de mensen die in het buitengebied wonen, wordt het telkens belangrijker om een auto te hebben, omdat daar OV-verbindingen weggaan. Is GroenLinks het met ons eens dat ook de auto wel een belangrijke factor is en blijft?
Meneer Leemhuis.
Ik kan daar best heel lang een debat met u over voeren. Het korte antwoord is ja, zeker voor inwoners van de omlanden, van de gebieden buiten de stad, zal de auto altijd belangrijk zijn. Daarom hebben we ook het beste PNR-beleid in heel Nederland. Maar het feit is dat staat ook in de stukken, ik verzin het niet, er is meer autogebruik en daardoor staat de bus meer stil. En als we daar invloed op kunnen hebben, conform de plannen in de mobiliteitsvisie, dan kunnen we daar allicht iets aan doen. En minder snellere busverbinding is in ieders belang en zeker voor de inwoners van de stad.
De heer Heijner van VVD, nog een vervolgvraag.
Dank, voorzitter. Ja, denkt de heer Leemhuis dat het niet zo is dat juist meer mensen telkens met de auto gaan, omdat de bus geen goed alternatief is op dit moment?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk juist, het is precies zoals mevrouw Godijk ook zei. Ach, sorry. De Groot. Excuses. Het is precies zo dat we juist omdat we als we nu niet iets doen om te voorkomen dat het aanbod nog verder verschaalt, we juist dat probleem vergroten. Infrastructurele maatregelen dus, en dat is ook een voorbeeld, dat hebben wij hier in de gemeente ook al veel gedaan. We hebben in de afgelopen jaren zebrapaden geschrapt, we hebben routes aangepast zodat het OV efficiënt gaat. En dat hebben we altijd voor eigen kosten gedaan, of voor grotendeels eigen kosten. En dat brengt mij bij de zienswijze. Mijn fractie steunt de zienswijze.
Afronden.
Zienswijze enorm, omdat dat juist betekent dat de provincies krijgen hier middelen voor. Het is een provinciale verantwoordelijkheid, overal in Nederland. Het zou dus ook logisch zijn dat de provincies die verantwoordelijkheid nemen. En ik heb nog heel veel woordvoeringen, maar dat ga ik maar laten. Dank u wel, voorzitter.
Doet de speaker van de heer De Waard het alweer? Dan mag u meteen in woordvoering beginnen. Meneer De Waard van de SP.
Fijn. Ja, dank, voorzitter.
Misschien kunt u nog op de juiste stoel gaan zitten.
Shit.
Anders neem je even die ding mee daarheen en dan ga je naast Leendert zitten. Ik ga er natuurlijk vanuit dat er honderden mensen thuis kijken. En die zijn dan teleurgesteld dat ze de heer De Waard alleen maar horen. Voor de kijkbuis, kindjes thuis.
Ik vermoed sabotage, voorzitter. Dat kan haast niet.
Gaat uw gang, meneer.
Dank. Even alle gekheid op een stokje. Pijnlijk stuk om te lezen. Weer zijn tekort van miljoenen bij het OV en spreken we over bezuinigen. Weer laat het Rijk ons in de steek en staat leefbaarheid op het spel. Want dat is natuurlijk waar het om gaat. Het functioneren van onze samenleving. Achter alle buslijnen die we afschalen of opheffen gaan namelijk mensenlevens schuil. De bezuinigingen in het pakket van 2,5 miljoen zijn wat de SP betreft niet wenselijk, maar wel acceptabel. Lijnen blijven zoveel mogelijk behouden, vooral de frequentie wordt aangepast. En dat is natuurlijk relatief makkelijk weer op te schalen, wat in de toekomst hopelijk mogelijk blijft. En ik ben een ontzettend optimistisch mens, dus daar ga ik wel vanuit. De overige voorgestelde bezuinigingen van zo'n ruim 2 miljoen moeten wat mij betreft maar zo snel mogelijk de papierversnipperaar in. Vraag is natuurlijk wel af of dat mogelijk is als de gemeente niet bijdraagt wat het voorstel ook is. De redenering van het college over niet bijdragen, die begrijpen we, kunnen ook voor een deel volgen. En ja, tegelijkertijd vragen we ons wel af, hoe gaat het dan verder uitzien? En dan sluit ik me even aan bij de zorg van student en stad over flexibiliteit. En ook over mijn favoriete eufemisme van het stuk, het laten meeademen van de dienstregeling. Prachtig gevonden. In het ontwerpbegroting staat ook op meerdere plaatsen dat het vooral voorspelbaar moet zijn. Het openbaar vervoer, dat van belangrijk is. Maar ja, raken we dat dan niet vooral kwijt als we het flexibel gaan maken? Naast ook, dan ook de werkomstandigheden van de buschauffeurs. Die hebben natuurlijk gestaakt voor betere werkomstandigheden. En ja, de druk op chauffeurs om binnen de tijd te rijden is hoog. En met de bezuinigingen zal die gevoelde druk niet weggaan. En daarnaast kan meer flexibiliteit juist enorm inflexibel maken. En dat heb ik wel geleerd met de werkwijze van deze raad. Hoe zorgen we ervoor dat die werkomstandigheden van het OV-personeel niet leiden onder die grote vraag naar flexibiliteit? Dan nog even de beschikbaarheid en vooral natuurlijk de betaalbaarheid. De landelijke overheid wil dat we tarieven laten stijgen van maar liefst 11%. Dat is krankzinnig. Ons dure OV-netwerk wordt zo langzamerhand onbetaalbaar. De reizen wordt hiermee steeds meer een luxe product en grote groepen mensen kunnen zo niet meer meedoen met de samenleving. En verder, ja, lijkt mij dat we vooral mensen uit de bus jagen en niet erin, wat wel natuurlijk het doel is. Hoe kijkt het college naar deze stijging? En ziet het college ook mogelijkheden om dit te beperken? En dan, als laatste zijn we als SP natuurlijk heel blij met de grote mate van invloed die we hebben als gemeente of provincies op het openbaar vervoer. Op veel plekken is dat veel minder. Dan had dit debat nog veel korter geduurd. Toch willen we als SP graag deze zeggenschap nog verder uitbreiden met een gemeentelijk dan wel provinciaal vervoersbedrijf. Want wat we altijd zien is dat commerciële vervoersbedrijven de hand ophoudt als er tekorten zijn bij het OV, maar er vrolijk vandoor gaat met de winsten als het goed gaat. Dus openbaar vervoer moet weer publiek. Maar daar gaan we natuurlijk na de zomer verder over in discussie aan de hand van een geniaal initiatiefvoorstel. Dus dat laat ik maar even.
Wie kan ik dan het woord geven? Mevrouw Pesman van de Partij van de Arbeid.
Dank u, voorzitter. Het openbaar vervoer staat er in Groningen en Drenthe heel slecht voor. Het weerstandsvermogen van het OV-bureau Groningen en Drenthe wordt de komende jaren opgemaakt. En dat betekent dat meer tegenvallers niet kunnen worden opgevangen. De gemeente Groningen heeft al laten weten geen extra bijdrage te willen leveren, want andere gemeenten dragen ook niet bij. De provincies Groningen en Drenthe moeten het opknappen, maar boven beide provinciehuizen is nog geen witte rook te zien. Dus hebben ook geen idee in welk stadium de onderhandelingen verkeren en wat de uitkomst voor het OV zal zijn. Er moet dus weer bezuinigd worden op het openbaar vervoer. En dat betekent onder andere dat de bus die nu 4 keer per uur van de PR Hoogkerk naar het Martini ziekenhuis rijdt, straks nog maar 2 keer per uur gaat. Dat is toch niet te bevatten? Hebben we net betaald parkeren in die wijken ingevoerd, zijn instellingen als Maartenshof druk bezig met het opstellen van mobiliteitsplannen en dan krijg je dit. Minder openbaar vervoer in plaats van meer. En wat gaat het OV-bureau doen? Een grote en dure publiciteitscampagne opzetten om de automobilist te bewegen, de auto te laten staan en in het vervolg met de bus te gaan. Terwijl er veel minder bussen gaan rijden en de kaartjes duurder worden. Het is niet te volgen. Een principiële keuze is noodzakelijk. Als we werkelijk willen dat meer mensen met de bus gaan, dan moeten er veel meer bussen gaan rijden en moet het openbaar vervoer veel goedkoper zijn. Het liefst gratis. En dan kunnen we zien of dat gaat werken zoals we hopen en verwachten. Een klein lichtpuntje op dit moment is dat Engelbert en Middelbert hun lijn 5 in 2024 nog houden. Dank u.
U heeft nog een afsluitende interruptie van mevrouw De Groot.
Sorry, u was best heel snel klaar. Hoe staat de PvdA tegenover de zienswijze die het college aandraagt? Daar heb ik u nog niet indirect over gehoord.
Mevrouw Pesman.
Dat klopt. Die zienswijze betekent dat wij geen extra bijdrage gaan leveren. Maar we weten ook op het moment dat het misgaat. Hè, en dat OV-bureau krijgt toch enorme tekorten. Dan hangen we voor 21% aan de lat. Dus je kunt nu zeggen, we gaan niet extra bijdragen. De kans is groot dat je in de komende periode toch op de een of andere manier extra geld kwijt bent. En dat kun je misschien maar beter gaan inboeken. En aan de ene kant begrijp ik het heel goed. De gemeente heeft het ook niet goed. En natuurlijk, andere gemeenten, net zoals wij, krijgen er geen middelen voor. Maar ik vind het ook niet heel sympathiek, eerlijk gezegd. Dus kan het me voorstellen, onder de huidige omstandigheden, als je daar met 3 man elke keer staat en in het bestuur zit. Ja, ik ga er ook voor, of wij gaan er ook voor die zienswijze. Maar ik geef meteen aan dat dat ook uit nood geboren is. Want als we hier geld genoeg hadden, zou je zeggen van doe dat toch anders.
Dan wil ik nu graag het woord geven aan meneer Ram van de PV. Ik gok voor zijn woordvoering.
Nee, ik had toch even een interruptie voor de PV.
Dat mag ook. Gaat uw gang.
Is het niet verstandiger om even de jaarrekening af te wachten en kijken wat het rekeningresultaat is? En kijken wat de ruimte is om voor het OV te reserveren?
Mevrouw Pesman.
Dat zou je dan allemaal met elkaar moeten doen. Want ik zeg een principiële principekeuze zou je kunnen maken. Wij willen graag dat mensen de auto meer laten staan. Dan moet je zorgen, dat staat ook in de mobiliteitsvisie of in het coalitieoverzicht, uitmuntend openbaar vervoer hebben. Het enige wat we hier doen is achter elkaar door bezuinigen op dat openbaar vervoer. Dat is gewoon in strijd met elkaar. En je moet zo eerlijk zijn om dat toe te geven. En met elkaar, wij gaan niet alleen over die rekening en wat er dan eventueel op staat, maar met elkaar gaan kijken, hoe wil je verder? Wat is nou eigenlijk de bedoeling?
Nou, dat lokt toch nog een interruptie uit van mevrouw De Groot weer, van de Studentenstad.
Ja, dan vind ik toch wat u zegt ook in strijd met elkaar. Als u zegt van, goh, we zijn alleen maar aan het bezuinigen. En ik hoor u dan negatieve dingen zeggen van, goh, we moeten allemaal zorgen dat het allemaal veel beter wordt. Maar dan toch stemt u dan in met die zienswijze. Dat kan ik dan toch niet helemaal met elkaar rijmen. Want dan zijn we dus gewoon aan het bezuinigen. Alleen we vinden het gewoon super erg vervelend.
Mevrouw Pesman.
Wij krijgen er als gemeente geen geld voor. En dat is de bijzondere situatie. Dus aan de ene kant heb ik zoiets van samen uit, samen thuis. Een beetje in vervoersnormen nog. En aan de andere kant, ja, we krijgen er geen geld voor. Maar je moet dan, overstijgend, niet alleen kijken nu naar die zienswijze, maar naar de hele situatie. Hoe willen wij verder met het openbaar vervoer? Gaan we daar een andere houding in aannemen dan tot nog toe? Want we bezuinigen achter elkaar door, elke keer weer. En iedereen roept dat hij het erg vindt, maar we stemmen ermee in. En eigenlijk kun je ook bijna geen kant op. Maar als je zegt van we vinden het echt belangrijk dat die auto blijft staan en dat mensen met het openbaar vervoer, dan is een heel andere houding ten opzichte van het openbaar vervoer nodig. Anders ben je heel erg dubbel bezig.
Dan wil ik nu wel naar een volgende woordvoering gaan. En eigenlijk had ik meneer Ram net al een beetje de beurt gegeven. Dus meneer Ram van de PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even terug in de tijd. Tijdens corona hebben wij aangegeven als PVV, ga nou wat minder rijden, zorg nou dat je bespaart en dat je een buffer hebt. Helaas is dat toen niet opgevolgd. Dat heeft onze fractie ook in de Provinciale Staten ingediend toen de tijd. Vorig jaar gaven we aan, de scenario's zijn veel te optimistisch. We hebben er nog dat debat over gehad. Helaas komen we nu in een situatie dat het inderdaad te optimistisch was en toch weer grote structurele tekorten waren. We hebben vorig jaar ook nog een motie ingediend om extra geld voor OV vrij te maken. Die is helaas weggestemd. Ik denk als we op deze manier doorgaan dat we volgend jaar weer tegen een groter tekort aanlopen. Want het wordt nog onaantrekkelijker om met de bus te gaan. Dat is een neerwaartse spiraal en ik denk dat je dan gewoon een principiële keuze moet maken en dan moet gewoon kiezen voor meer investeren in openbaar vervoer. En dat zeg ik als PVV'er notabene. Ik vind dat een belangrijk punt dat je de leefbaarheid op peil houdt en ook voor al onze inwoners een goede dienstregeling hebt. Dus wij zijn het ook niet eens met deze zienswijze. We vinden ook niet dat de gemeente die 2,5 miljoen of die 21% niet moet bijdragen. Ik denk dat wij als gemeente, omdat wij in het OV-bureau zitten, ook een grotere stem hebben in de dienstregeling. En dat is ook een goede reden voor, omdat wij 230.000 inwoners hebben en een groot regiopunt zijn voor het hele OV. Dus ik vind dat we daar ook onze zeggenschap daar mogen laten gelden. Maar dat betekent wel dat er een prijskaartje aan hangt als het dan slecht gaat. Daarnaast denk ik dat er eigenlijk een zienswijze moet komen dat we op moeten roepen dat de provincies extra investeren in het OV om het OV aantrekkelijker te maken. En er moet gewoon een principiële keuze daarin worden gemaakt. En als je dat niet doet, dan blijft die neerwaartse spiraal en dan zit je volgend jaar in dezelfde situatie. Dus dat is het kort ons standpunt, voorzitter. En ik hoop dat deze oproep van het, naar het college ook gevolgen gaat krijgen.
Dan nu het woord aan de heer Heijner van de VVD.
Dank, voorzitter. De VVD Groningen heeft serieuze moeite met hoe we door het Rijk keer op keer in een hoek worden gedrukt. Keer op keer moeten wij extra geld bijdragen, waardoor de incidentele bijdrage nu ongeveer een permanente bijdrage is geworden. Iets wat wij als risicodrager niet zouden moeten doen, vindt de VVD Groningen. De VVD steunt dan ook de lijn van het college om zienswijze in te dienen. Met de VVD Groningen is het echter een structureel probleem. Wij moeten als gemeente Groningen, de provincie Drenthe en Groningen ook bereikbaar houden. Als VVD vinden wij dit erg belangrijk, maar deze rol hoort ons niet toe als gemeente. Maar het Rijk zou hier zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij zullen dan ook opnieuw in gesprek gaan met onze fractie in Den Haag. En daarnaast roept de VVD het college op om van het risicodragerschap af te komen. Daarnaast heeft de VVD veel moeite met het feit dat er keer op keer lijnen worden weggehaald. Maar vrijwel nooit komt er een lijn weer terug. De kwaliteit van het OV brokkelt verder en verder af. Op deze manier zal het OV nooit een hoogwaardige vervanging van de auto kunnen zijn. Hoe kun je mensen uit de auto krijgen als je geen goed alternatief biedt? Daarom vraagt de VVD om een sterke lobby in te zetten, ook via de VNG, om het tij te keren. Het uitgangspunt is wat ons betreft altijd dat onze gemeente, maar ook zeker de regio, bereikbaar blijft. Zodat ook die middelbare scholier met het openbaar vervoer naar school kan. Zodat mensen met het OV naar hun werk kunnen. Want op deze manier maak je ook werk letterlijk en figuurlijk minder bereikbaar. Bereikbaarheid is het uitgangspunt. Dus ook een belbus of een slimme innovatieve optie kan wat ons betreft een oplossing zijn. Daarnaast laat het nogmaals zien dat het onmogelijk is om zonder auto, zeker in het buitengebied, je te kunnen verplaatsen. Met de VVD is het wel belangrijk om die bereikbaarheid dan ook te blijven monitoren. Om te kijken waar het nodig is om een lijn wel terug te brengen. Maar die kwaliteit moet je echt waarborgen om een hoogwaardige alternatief voor bijvoorbeeld de auto te zijn.
Heeft een interruptie van meneer Dwarshuis van de ChristenUnie.
Voorzitter, dank u wel. Meneer Heijner spreekt over de beperking. Als je weinig bussen hebt, dan kun je ook moeilijk op je werk komen, eigenlijk even kort. Ben ik het mee eens, maar hoe kijkt u dan aan tegen als de gemeente bijvoorbeeld werkgevers extra zou uitdagen of stimuleren om werknemers met de bus naar het werk te laten komen, om ze ook het OV-gebruik te stimuleren?
De heer Heijner.
Ik doe hier vooral ook op mensen die überhaupt bijvoorbeeld geen auto hebben, want volgens mij is dat wat u vraagt. Maar mensen die geen auto hebben, die echt afhankelijk zijn van de bus om überhaupt naar het werk te kunnen. En op het moment dat wij telkens in lijnen gaan snijden, zeker in het buitengebied, kunnen die mensen niet naar werk komen. Dat werpt een extra drempel op om voor mensen om te gaan werken. En dat is volgens mij, dat heeft weer met leefbaarheid, wat de SP ook benoemde, te maken. We moeten daarom ook gewoon echt investeren en het Rijk zal het moeten doen en niet wij als gemeente.
Leg een vervolginterruptie van meneer Leemhuis.
Ja, aangezien het niet vaak voorkomt, wil ik in ieder geval beginnen met een compliment geven aan de fantastische woordvoering van de VVD. Daar hadden we het al even over gehad van tevoren. De vraag is eigenlijk het volgende. Is het inderdaad niet zo? De VVD zegt eigenlijk zouden er ook weer wat lijnen terug moeten komen. Extra pijnlijk dat we in de gemeente Groningen al best wel veel lijnen gestrekt zijn. Er zijn wijken die al een tijd geen busverbinding meer hebben. Daartegenover kwam een hoogfrequente lijn en nu zijn we alweer hoogfrequente lijnen de frequentie aan het afnemen. Is de VVD het met de GroenLinks-fractie mee eens dat het heel belangrijk is om niet te veel te beknibbelen op die frequentie, want dat was tenminste nog hoge kwaliteit voor een stad waar de helft van de inwoners geen auto heeft. En van de bus afhankelijk is.
Ja, voorzitter, het moet een goed alternatief zijn. Want dat is onderdeel van een goed alternatief voor de auto. En zodat mensen dus bijvoorbeeld naar school kunnen, naar werken. Daar heb je die hoge frequentielijnen voor nodig.
Wilt u nog verder met uw woordvoering of was u ook al klaar? Wie kan ik dan het woord geven? Ja, meneer Boswijk van D66.
Dank u wel, voorzitter. Nou ja, het is een paar keer voorbij gekomen. Het OV-bureau zit helaas in zwaar weer en we zien forse meerjarige tekorten. En nou ja, daarom de drie voorgestelde maatregelen. Allereerst het aanboren van de reserve. Het volledig opmaken van die reserve tot aan 2027, dat lijkt ons onhandig. 2028 is nog ver weg en daarmee volgens mij grotendeels nog koffie te kijken. En als we dan nu de volledige reserve al opgebruiken, ja, dan kunnen we natuurlijk verdere risico's niet meer opvangen. En bovendien lijken de eerste tegenvallers ook al op de loer te liggen. Nou, het gevaar is dan dat we hier natuurlijk volgend jaar weer zitten en ja, geen financiële buffer meer hebben en dus weer andere keuzes moeten maken om die financiële tegenvallers op te vangen. Een belangrijke vraag in het verlengde daarvan is ook dat beeld dat geschetst wordt dat er in 2028 een positief resultaat verwacht wordt. Ja, is dat dan een realistisch beeld en kunnen we daar ook echt van uitgaan? En misschien dat de wethouder daarop in kan gaan. Een andere optie is natuurlijk dat snijden in lijnen. D66 is geen voorstander natuurlijk van het snijden in lijnen. We zijn een groot voorstander van een goed OV-systeem met een goede bereikbaarheid. Ook omdat het gevaar is dat ja, als we gaan schrappen in die lijnen, dat we reizigers voor langere tijd dreigen te verliezen. Waardoor het herstel nog moeilijker wordt. Hè? De spiraal werd eerder al genoemd. En dan komen we eigenlijk als vanzelf ook uit bij die derde maatregel, hè, de verhoogde deelnemersbijdrage. Het voorstel voor de zienswijze is om als gemeente eigenlijk af te zien van die extra bijdrage. Ja, en daarmee bekruipt me eigenlijk wel het gevoel dat als we dat niet doen, hè, of als we dus niet die bijdrage bijdragen, dat we dan eigenlijk tegen de provincie zeggen, ja, zoek het maar uit. En dat het resultaat daar eigenlijk dan van is, dat ja, dan moet er dus aan een andere knop ook weer gedraaid worden. En ja, volgens mij komen we dan eigenlijk al vrij snel uit bij het verder schrappen in lijnen. En dus weer bij die negatieve spiraal. Ik zie dat ik een interruptie heb.
Is een interruptie inderdaad van de heer Leemhuis.
Ja, ik ben benieuwd of de D66-fractie het ermee eens is dat de rol van de provincies is, dat ze daar in het provinciefonds geld krijgen voor OV, dat het dan ook primair de taak is van de provincies om dat op zich te nemen. Of zullen wij nu ook samen naar de provincie toe stappen en zeggen, geef ons maar extra miljoenen voor het sociaal domein, want dat vindt u toch ook belangrijk?
De heer Boswijk.
Dank u, voorzitter. In de basis ben ik het ermee eens, hè, dat de primaire taak bij de provincies ligt. Maar ja, het probleem waar we met z'n allen tegenaan lopen is dat ook de provincies helaas zeggen van ja, we hebben het geld er niet voor. Met als resultaat dat we dus aanlopen tegen het feit dat er bezuinigd moet worden. Ja, dan is het op een gegeven moment volgens mij een politieke keuze die we met elkaar moeten maken. Hoe belangrijk vinden we dan dat OV? En als we dat echt met elkaar belangrijk vinden, dan moeten we misschien met elkaar zeggen van ja, dan moeten we bijbetalen om te zorgen dat die lijnen beschikbaar blijven.
Even nog een interruptie van mevrouw Pestman.
Ja, u heeft het over de situatie in de provinciehuizen en wat men daar ervan vindt en dat het nog toegezegd wordt van ja, we hebben geen extra geld daarvoor. Maar we weten niet of dat zo blijft. Want de boer-burgerbeweging heeft daar nu de zaak in handen, heeft in het verkiezingsprogramma staan dat het openbaar vervoer heel belangrijk is. Dus daarom zeg ik ook, daar is helaas nog geen witte rook. Want het kan zijn dat er straks wel extra geld naar het openbaar vervoer gaat en dat is iets waar ik eigenlijk nog steeds op hoop.
De heer Boswijk.
Ja, voorzitter, het zou natuurlijk heel mooi zijn hè, als blijkt dat er in de toekomst geen tekorten zijn bij de provincie. Maar dat neemt niet weg dat we voor de begroting van 2024 natuurlijk wel zitten met een tekort en dat we daar echt wat aan moeten doen. Had ik? Nee? Oké, dan ga ik door.
Bedankt.
Even kijken. Nou ja, de lobby naar het Rijk is al voorbij gekomen. Volgens mij zeer zinvol om die door te zetten. En dan heb ik al kort genoemd dat schrappen in de dienstregeling. Nou ja, vooropgesteld zijn we natuurlijk geen voorstander van. Maar ja, als we dan kijken naar de voorgestelde aanpassingen, om het zo maar te noemen, aan de dienstregeling. Ja, dan heb ik wel echt het gevoel dat een hele weloverwogen afweging is gemaakt. Om te komen tot die wijzigingen. Bijvoorbeeld, echt schrappen op de frequentie en niet zozeer op het verdwijnen van lijnen. Dus ja, dat is dan toch nog een soort van lichtpuntje. Hè. Ik heb, wat dat betreft kan ik een compliment geven aan het OV-bureau.
Daar maar heeft u nog wel een interruptie over van de heer Leemhuis.
Prima.
Ja, het is even alweer een stukje terug. Ik was wat verbaasd aan de wel heel korte uitspraak van de D66-fractie dat de lobby naar het Rijk door mag gaan. Ik had op iets meer gehoopt. Ik denk dat de heer Heijner een heel goed voorbeeld heeft gegeven. Is de D66-fractie het er niet mee eens dat, dat in de Tweede Kamer er echt en in het Rijk echt veel meer gedaan moet worden voor het in stand houden van het OV in Nederland? En ook dus, wilt u ook uw rol spelen richting uw eigen fractie om daar wat aan te doen?
Heer Boswijk.
Ja, voorzitter, daar kan ik heel kort over zijn. Daar ben ik het mee eens. Ja.
Heeft u nog ongeveer een halve minuut voor de afronding van uw woordvoering?
Nou ja, nee, ik ben eigenlijk door mijn punten heen. Ik wil me nog wel aansluiten bij de zorg over het flexibel inzetten van lijnen dat geuit is door de studentenstad. Maar daar laat ik het bij. Bedankt.
En nu het woord aan de heer Dwarshuis van ChristenUnie.
Dank u, voorzitter. Mijn fractie kan, om het maar kort te houden, ook wel instemmen met de zienswijze. Al toen ik maandag de stukken las, toen was ik wel wat, of baalde ik eigenlijk een beetje van mezelf dat ik niet eerder had voorbereid. Want ik was zondag op een zeker festival waar ik nog ergens in Flevoland mijn Kamerleden tegenkwam. En die had ik hier dan wel over willen spreken. Want ik ben het helemaal met meneer Heijner eens dat het echt schandalig is hoe weinig geld vanuit het Rijk in zo'n vorm van leefbaarheid op het platteland wordt gestoken. En dat is de andere kant van deze debatten, vind ik altijd. Dat vind ik wel het mooie. Dat we van links tot rechts het altijd over eens zijn. Van PVV tot GroenLinks tot SP. Dat de leefbaarheid met zulke maatregelen vreselijk onder druk staat. En ik heb best even nagedacht met in de fractie ook over de hoe gaan wij nou, wat mevrouw Persman ook zei, gaan wij nou niet bijdragen en zeggen we tegen de provincies, draai er maar voorop. Hoe kunnen we dat dan rechtvaardigen? En ik kon me goed vinden in het verhaal van GroenLinks, van meneer Leemhuis, die zei van ja, we moeten kijken naar wat is iets rol. En ik denk dat het dan wel goed is dat wij echt serieus gaan kijken naar hoe we als gemeente in de doorstroming bijvoorbeeld, waar onze taak wel ligt in het gemeentelijke domein, kunnen kijken hoe we daar het OV-bureau kunnen helpen. En misschien daar wat in investeren en dan zeggen van nee, we gaan het financieren van buslijnen laten we bij de provincie waar het hoort, waar ze ook het geld voor krijgen. Ik kan me ook heel goed vinden in de keuzes die het OV-bureau maakt. Mijn fractie vond het goede, maar toch pijnlijke keuzes. Dat kan ook hand in hand gaan. Maar we denken dat het goed is om frequentie af te schalen, want dat valt ook weer bij te schalen. Buslijnen komen inderdaad, leert ervaring, als ze eenmaal weg zijn, nooit weer terug. En in het hoogfrequente OV is het wel vervelend, maar kunnen we op deze manier schrappen. Tijdelijk, hoop ik. Als laatste punt denk ik, er stond een campagne in het stuk en ik denk dat het goed is dat we gaan nadenken over hoe we mensen weer kunnen verleiden om in de bus te komen. Dat hebben we in het verleden, is ons dat gelukt met de stijgende aantallen, maar dat is in de coronaperiode helaas ontzettend hard gekelderd. Maar we moeten daar voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, voor ons klimaat, voor ons woonplezier hier in de stad en de omgeving, moeten we gewoon onze mobiliteit ook verminderen en niet met z'n allen alleen in de auto zitten. Dus ik denk dat ik daarmee kan afronden. Dank u wel.
Dan de heer Moerkerk van 100% Stadspartij voor Groningen. Niet helemaal goed, excuses. Maar de heer Moerkerk.
Dank u wel, voorzitter, voor de woordvoering. Het Rijk moet het betalen. Laten we daar eens van uitgaan. En laten jullie bij al jullie Kamerleden dat nou ook eens goed neerleggen. Maar laten we ook lobbyen, daar zorgt BMW natuurlijk duidelijk voor. Maar de praktijk is gewoon dat we hier nu weer, toch weer voor ons ligt een bezuiniging. We kunnen wachten op het Rijk. En we hebben heel veel dossiers die bij het Rijk liggen. Op allerlei vlakken, energie en noemt u maar alles op. En ze houden ons aan het lijntje. Dus we manoeuvreren onszelf daarmee steeds verder in een underdog-positie. En ondertussen gaan we wel weer bezuinigen op lijnen. Dus ik hoor heel duidelijk bij de Partij van de Arbeid het standpunt, laten we nu serieus keuzes maken. Laten we ook investeren. En natuurlijk is het makkelijk voor het Rijk als wij zelf die handschoen oppakken en in onze eigen begroting die ruimte gaan zoeken om dat te doen. Dit najaar kunnen we het daarover hebben. En is het Rijk dan een beetje van het haakje af. Maar Ja, ondertussen laten we onze inwoners gewoon in de steek door te zeggen, we gaan gewoon, en mensen uit het ommeland, we gaan toch weer bezuinigen. De zienswijze om die 2,2 miljoen bij de provincie neer te leggen, snap ik. Dat steunen we ook. Alleen ik ben bang dat het als een boemerang terugkomt met een grotere bezuiniging. Als de provincie het niet wenst te doen. Dus dan kijken we tegen een bezuiniging aan van ruim 4 miljoen en dan zijn het nog meer lijnen. En dan komen we in het scenario 4 terecht, dat echt lijnen geskipt worden. Laten we proberen, ik roep het college om het te proberen, die zienswijze te uiten. Maar ik vraag me af of het effectief niet verkeerd uitpakt. Verder rijden
heeft
met kleine...
Excuses, u heeft erbij een interruptie van de heer Dwarshuis.
Voorzitter, dank u wel. Maar meneer Moerkerk, vindt u het ook... Wat vindt u bijvoorbeeld van het voorstel van GroenLinks als we dus zeggen van we gaan investeren in busverbindingen door bijvoorbeeld de omstandigheden te verbeteren? Dan zijn we volgens mij aan het investeren, maar niet geld in de buslijnen te storten.
Ik vind het een overweging. Ik vind het een overweging. We zijn wel kritisch geweest op onderdelen van de mobiliteitsvisie, maar niet alle. En ik vind het wel een terechte overweging om dat te doen. Te kijken of we daar efficiëntie kunnen veroorzaken voor het OV. Maar het is natuurlijk wel zo dat... Door niet actief te investeren in OV, we eigenlijk inefficiënte beslissingen aan het nemen zijn. Doordat we in allerlei visies neerleggen, OV, 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 enzovoort, enzovoort. Dus we veroorzaken zelf enigszins inefficiëntie in onze hele handelen en doen. Door niet die keuze te maken en die handschoen echt op te nemen. Ook al vind ik ook wel dat het ergens anders moet liggen. Maar we kunnen niet in die rol blijven zitten dat we moeten afwachten en zeuren om geld. Kleine maatregelen om het OV daar enigszins te bezuinigen. Kunnen we steunen in die zin van waar een grote bus rijdt en dan kan een kleintje rijden, laten we dat alsjeblieft doen. Het verbaast me eigenlijk al een beetje dat het nog niet zo is. Prima. De frequentie naar beneden halen hebben we moeite mee. Ook omdat de vertrouwbaarheid daarmee daalt. Dat heb ik ook al een paar keer.
Heb je nog een interruptie van mevrouw de Groot?
Ja. Ja, dank u wel. Eigenlijk ongeveer dezelfde vraag als ik aan mevrouw Besman had zo net. Ik kan het dan toch niet helemaal rijmen. Dat eerst bent u bent best kritisch en u zegt van goh. Als we nu meer gaan bezuinigen, dan laten we onze inwoner ook op een bepaalde manier in de steek. U zegt van misschien komt die boemerang van het niet meebetalen aan deze tekorten wel harder terug dan dat we denken. Maar dan toch dan stemt u in met die zienswijze. Waarom dat dan wel?
De heer Moerkerk.
Omdat beide even duur is. In die zin van dat als we het niet doen, dan... is een 2,2 miljoen probleem. En dan gaat OV weer tekenen en kleuren en strepen. Mislukt het, komt hij misschien ook. Dus laten we het proberen, kijken of het zo uitpakt. Maar ik vrees voor de uitkomst. Maar goed, of misschien gaat het meevallen. Maar ik wil niet bezuinigen het liefst. En als we toch bezuinigen, dan moeten we heel praktisch kleine dingetjes doen die niets te maken hebben met minder frequent en niet beschikbaar zijn. Dus we moeten... Mij betreft de dialoog verder voeren over dit item rondom de begrotingbehandeling dit najaar. Ik ben bang dat het daarop uitdraait.
Wie kan ik dan nog het woord geven voor zijn of haar woordvoering? Ja, mevrouw Armoet van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Het is ontzettend pijnlijk hier een begroting te bespreken waarin weer wordt gesproken over het snijden in lijnen. Wij delen dan ook de frustratie die hierover is uitgesproken over het uitblijven van serieuze inzet van het Rijk. Weer wordt het openbaar vervoer een stuk onaantrekkelijker en minder inclusief voor inwoners van onze gemeente en voor de hele provincie. Want voorzitter, welke leeftijd je ook hebt, wat je baan ook is en waar je ook woont, je zou binnen een redelijk aantal minuten bij je school, je werk of het ziekenhuis of de supermarkt moeten komen. De realiteit is echter dat we al jaren tegen financiële uitdagingen lopen. En het resultaat is te vaak dat er bezuinigd moet worden. Ten koste van al die scholieren, werkenden, mensen die slechter been zijn, mensen die wat verder van de binnenstad wonen. En dat we te maken hebben met een nieuw normaal na corona, de verminderde vervoersvraag, zou niet moeten betekenen dat de gemeente voor steeds meer mensen minder bereikbaar wordt. Want hoe lang is het nog mogelijk om te snijden in dienstregelingen? Op een gegeven moment blijft er niks meer over in te snijden. En hoeveel zorgen moeten we ons maken over de dienstregeling richting 2028, wanneer pas weer een positief resultaat wordt verwacht? Want krijgen we niet gewoon te maken met een neerwaartse spiraal, waarin steeds meer bezuinigd wordt en het OV steeds onaantrekkelijker en onbereikbaarder wordt gemaakt? Wat ons betreft moet de knop echt om en gaan we anders kijken naar het openbaar vervoer. Niet alleen hoe rendabel een lijn is, maar ook hoe noodzakelijk hij is voor de bereikbaarheid. Want de bereikbaarheid van onze gemeente, inclusief alle dorpen en wijken, zou op één moeten staan. En nogmaals, dat zou voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Jongeren, ouderen, minder mobiele mensen, mensen met een kleine portemonnee, iedereen. Verder is er eigenlijk al een hele hoop gezegd wat ik niet per se zal herhalen. Ik kan mij over de zienswijze eigenlijk aansluiten bij D66. Dat wij ons dan zorgen maken over, eigenlijk is dat al gezegd, over die boemerang die dan weer terugkomt. Dus ik zie dat dat een vraag op.
Inderdaad, heeft een interruptie van de heer Dwarshuis.
Ja, ik moest er bij meneer Boswijk ook al even over nadenken, voorzitter, maar hij kreeg al zo voor ze kiezen. D66 zegt nu net als het CDA van laten we die pot geld dan maar staan bij het OV-bureau, terwijl wij ook risicodrager zijn. Maar bent u dan niet, ziet u dan niet als een probleem dat we daar gewoon geld op de plank laten liggen en dan uit de gemeentelijke kas zouden moeten bijfinancieren bijvoorbeeld, of de provincies extra moeten bijleggen uit de begroting, terwijl daar nog deels geld op de plank ligt? Is dat niet gek?
Mevrouw Armoet.
Ja, ik weet niet of het zo simpel ligt als dat we gewoon geld op de plank laten liggen. Ik denk dat dat wel heel... Ja, ik snap dat dilemma wel. Maar ergens is het ook een verantwoordelijkheid die we gewoon misschien moeten nemen. Want anders zorgen we toch alsnog gewoon dat de inwoners daar de dupe van worden. Dat er toch meer moet worden bezuinigd. We weten niet of het gaat lukken als wij nu gewoon zeggen van ja, we betalen gewoon niet. Ik vind dat wel een heel groot risico wat je dan neemt.
Goeie timing. Wie kan ik dan nog het woord geven? Meneer Van der Laan van Partij voor het Noorden.
Ja, kort voorzitter. Wij sluiten ons wel aan bij en bij het CDA en bij D66. Tot zover.
Dat was zeer kort. Dank u wel. Volgens mij hebben we hiermee alle raadsleden gehad. Dan nu graag het woord aan het college.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meester commissie. Frustrerend. Dat is het woord wat mevrouw Armoet ook gebruikte. En ik denk dat dat een goede samenvatting is van de situatie waar we in zitten. Een frustrerende situatie als het gaat over een neerwaartse spiraal. Ook een term die door veel mensen gebruikt is over het openbaar vervoer waar we in zitten. Mevrouw Pesman verwoordt het eigenlijk goed. Uit onze visie zeggen we het openbaar vervoer willen stimuleren, omdat de stad meer auto's eigenlijk niet kan herbergen. Er zijn ook allerlei andere redenen waarom we dat willen. En tegelijkertijd wordt het ons bij de handen afgebroken omdat er de middelen ontbreken, de financiële middelen ontbreken, om dat inderdaad op het goede peil te houden. Even de schets. We hadden eigenlijk we hebben jarenlang groei gehad in het openbaar vervoer. Nog even richting mevrouw Pesman. De neerwaartse spiraal heeft zich eigenlijk pas ingezet vanaf corona. Sinds 2005 tot 2019 was er groei in het openbaar vervoer. Dus 10, 15 jaar zeg maar. Met soms wel meer dan 5% per jaar. Dus het echt een groei in het openbaar vervoer. En corona, maar ook de Oekraïne-crisis met de brandstofprijs en alles. Hebben we niet voorspeld. En die heeft echt. Het was een gamechanger, om het zo dat woord maar even weer te gebruiken. Ondanks corona hebben we toch voor gekozen om die neerwaartse spiraal niet in te zetten. En zijn we doorgereden. De heer Ramme heeft er iets over gezegd. Had u niet moeten doen, want u zei, doe het nou niet. We hebben er toch voor gekozen. Achteraf kun je zeggen, we hebben misschien beter toen het geld te moeten besparen. We hoopten toen dat het oude normaal weer het nieuwe normaal zou worden. Maar we moeten ons verhouden tot het nieuwe normaal. En de reizigers zijn onvoldoende teruggekeerd in het openbaar vervoer, waar we 110% hadden gehoopt om het systeem in de lucht te kunnen houden. En de bussen van pre-corona, om dat op orde te kunnen houden. In plaats van 110% is er nu 80 à 90%. Daar moeten we iets mee. En daar hebben we een aantal type mogelijkheden voor. Dienstregeling, inzet reserves, bijdrage deelnemers, tarieven eigenlijk ook nog. Ik loop het bij langs. U heeft over alle thema's heeft u opmerkingen gemaakt. Opmerking die, over die flexibele dienstregeling. Basis, om het maar even gechargeerd te zeggen, lege bussen hoeven niet te rijden. Dus als er geen vraag is vanuit de reizigerskant, er staat niemand bij de bushalte, dan hoeft daar die bus niet te rijden. Nou, dat is gechargeerd gezegd, maar op het moment dat er minder vraag is naar bussen, is het gewoon verstandig om minder bussen te rijden. Op sommige momenten is dat goed voorspelbaar. Nou, in de brief zag u, of in de notitie zag u bijvoorbeeld tussen kerst en oud en nieuw, daar zijn minder reizigers. De laatste week voor de zomervakantie zijn normaal gesproken minder reizigers. De meivakantie, de twee weken, beide weken zijn minder reizigers. Dus dat is voorspelbaar dat je zegt, nou, daar schakelen we iets af, zodat we daar geld besparen.
Een interruptie over van de heer Heijner.
Dank, voorzitter. Ja, bent u het met mij eens dat op het moment dat we steeds verder gaan afschalen, dat op het gegeven moment mensen toch maar een auto gaan kopen? Ik denk, ja, die bus die rijdt zo weinig, dat komt me telkens niet uit. Dus ik ga een auto kopen. Zouden we niet juist moeten zorgen dat die bus wel rijdt, zodat mensen een goed hoogwaardig alternatief hebben?
De heer Broeksma.
Nou, dat laatste hebben we dus gedaan in de coronatijd. Bussen reden, soms reden bussen leeg rond. Misschien heeft u het gezien, echt leeg, met alleen de chauffeur er dan nog wel in. Maar dat hebben we dus gedaan. En dat leidt dus tot een financieel verlies. Dus dat is een keuze die je moet maken. Ik ben het helemaal met u eens dat ja, oorzaak en gevolg, op een gegeven moment draait het om elkaar heen. Dat is die spiraal, zeg maar. En je wil die spiraal naar boven. Maar het enkele feit dat een bus rijdt wil nog niet zeggen dat er mensen in gaan zitten. Dat blijkt, dat weten we. De zevende week van de zomervakantie is er heel weinig aanbod. Omdat op heel veel scholen zeg maar, daar gewoon een andere lesrooster werken. Hetzelfde geldt voor de meivakantie. Hetzelfde geldt voor andere momenten waarop bussen rijden. Zelfs, ik kan u wel vertellen, zelfs binnen een week zijn er verschillende dagen in de week waarop het aanbod groter is. Of de vraag naar busvervoer echt groter is dan op andere dagen. Dus als je daar flexibel op kunt inspelen, nou gechargeerd gezegd, lege bussen hoeven niet te rijden. Maar als je zeg maar de reizigersvraag kunt groeperen naar die bussen zodat die vol rijden, betekent dat je volle bussen hier, dus een lege bus die niet rijdt, die kan op een andere plek, waar dus wel vraag is, wel rijden. En zo hou je het systeem zo goed mogelijk in stand. Over de verhouding tussen auto en openbaar vervoer kom ik straks even op in.
Interruptie van de heer Boswijk.
Dank u wel, voorzitter. Ja, een heel mooi verhaal denk ik, als we het hebben over het sturen eigenlijk op die vraag. Maar wat men wel aansprak in het stukje woordvoering van Studentenstad over dat flexibiliteit is natuurlijk als het echt gaat over ja, hoe voorspelbaar is dat dan voor de reiziger. Dus wat ik eigenlijk zou willen vragen is ja, wat voor termijn hebben we het dan als het gaat over flexibiliteit? Hè? Want ik denk dat het hier goed in zit.
Heer Broeksma.
Ja, het thema is genoemd door u, SP Studentenstad. Als je die flexibele dienstregeling maakt, zorg ervoor dat het systeem betrouwbaar blijft. Voorspelbaar, hè? Dat is ook de term die mevrouw de Grote genoemd heeft. En de communicatie. Mensen zitten op de tribune en die schrijven mij ook, dat doen we echt goed. Daar hebben we de gebruikelijke kanalen voor. En als volgende week is het meivakantie, let erop dat dan de bussen minder vaak rijden of anders rijden dan u misschien gewend bent. Dus dat, die communicatie is een belangrijk thema dat u dat nog een keer markeert, uiteraard. Het antwoord is ja, dat moet op een goede manier gebeuren. Want de voorspelbaarheid en robuustheid van het systeem is van het grootste belang. Gaat gebeuren, goede opmerking. Tarieven is nog even een vraag over gesteld. Het is allemaal verschrikkelijk, dit. Sorry hoor. De 11% stijging, dat is de index. Dat is de index die gehanteerd wordt. Landelijk wordt dat vastgesteld. En dat is, ja, overigens, daar zit ook een bedrag aan, 3,3 miljoen. Dus als we zeggen, nou, 0%, dan moeten we dat met z'n allen zeggen, de provincie moet er mee eens zijn, wordt het gat 3,3 miljoen groter dan het is. Gratis openbaar vervoer, ook de gedachte die de Partij van de Arbeid genoemd heeft. Gratis bestaat niet, hè? Dat betekent dat iemand anders het betaalt in plaats van de reiziger. De vraag is, wie betaalt het dan wel? Omzet is 140 miljoen, waarvan de helft door subsidies betaald wordt. Een kwart ongeveer door de studenten-OV-kaart en een kwart door de reizigers. Het zal wel zo zijn dat op het moment dat het gratis is, dat er veel meer aanbod zal zijn. Veel meer reizigers zullen er zijn. Bussen puilen uit, dus zullen ze meer bussen moeten laten rijden, waardoor het tekort, het bedrag dus niet bij 140 miljoen zal stoppen wat je zult moeten laten rijden, omdat je meer bussen en meer chauffeurs moet hebben om al dat aanbod te kunnen doen. Het zou echt een verandering in het systeem zijn. We zien Duitsland experimenteren met heel goedkope treinkaartjes, zeg maar. Maar dat zou je ook voor het openbaar vervoer kunnen doen. Er zijn landen of steden in het buitenland die daarmee geëxperimenteerd hebben. Het zou een gamechanger zijn. Komend jaar gaat dat in ieder geval niet gebeuren. De gedachte is heel aantrekkelijk, ook omdat het openbaar vervoer aan de oplossingskant staat als het gaat over gebruik van de openbare ruimte. Ik deel het met u, maar het is geen eenvoudige opgave. Dus maatregelen voor de dienstregeling, dat heb ik gehad. De inzet van de reserves wordt gezegd. De reserves zijn op dit moment ruimer dan nodig is. Dus die kunnen we een aantal jaren inzetten. Dus niet het volledige bedrag, maar een aantal jaren zetten we daar een aantal miljoenen over in. Met de wetenschap dat het perspectief vanaf 2028 positief is. Er zijn redenen voor om dat aan te nemen. Het reizigersperspectief, er komen weer meer reizigers, meer betalende reizigers. Alhoewel, nou ja, 5 jaar na nu, dat is wel moeilijk voorspelbaar. U hebt gezien wat er met corona, dat is maar 3 jaar geleden. En Oekraïne was vorig jaar. De komende 5 jaar kan er heel veel gebeuren. We weten sowieso al niet hoe het met Oekraïne, hè, die kwestie Oekraïne gaat aflopen en de benzineprijzen die erbij horen. Maar over de business case zero emissie, dat weten we wel. Er zijn 158 bussen besteld die op elektriciteit gaan rijden. En dat is simpelweg goedkoper dan op diesel, ook de HVO-diesel die we dan gebruiken. Dus dat betekent dat dat trappetje gaat naar beneden. Die kosten, of de badkuip, zeg maar, de investeringen gaan voor de kosten gaan voor de baat uit. Tegen 2028 zou er een positief perspectief zijn. Dat betekent dat je ook weer vlees op de botten kunt krijgen, zeg maar, reserve kunt aanvullen van bij het OV-bureau. Dus we denken dat het verantwoord is om die reserves in te zetten vanwege het perspectief. Nou, een van de partijen zei ook, dit is een noodsituatie, daar is die reserve voor bedoeld. Om in ieder geval het systeem in de gang te houden, zouden de reserves niet inzetten. Dat betekent dat we de rode potlood nog een keer moeten pakken. Dan wordt er veel meer doorgestreept. En dan, nou, dan is de neerwaartse spiraal waar u bang voor bent misschien wel niet meer te stoppen. Heeft u nog een interruptie van de heer Boswijk?
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde eigenlijk even checken. Het is al een tijdje terug inmiddels. Maar hoorde ik de wethouder zeggen dat als we het hebben over het inzetten van het reserve, dat het niet gaat om de volledige reserve? Want ik was in de veronderstelling dat het wel om de hele reserve ging.
Heer Broeksma?
Ja, ik kijk even een beetje hulpeloos naar de overkant. Maar de reserve is meer dan 10 miljoen, 14 miljoen geloof ik. En een aantal fases zetten we daar een aantal jaar 3,5 miljoen over in. Klopt, hè? 3,5 miljoen? Ja, en dat was steeds minder. Dus stel dat volgend jaar de zon weer heel anders schijnt, dan hebben we nog voldoende in de kassen.
De heer Boswijk?
Ja, precies. Want dan gaat het volgens mij, als ik het goed heb begrepen, over de periode tot 2027. En dan zou dat dan betekenen, hè, dat als we dus doorgaan op deze weg, dat dan in 2027 ook de volledige reserve is ingezet, als ik het goed heb begrepen.
De heer Boswijk? En tegen
die tijd gaat de zero-emissie inzet, ja, business case zero-emissie, dat is dan een soort buzzwoord bij ons. Gaat er renderen, die gaat zwarte cijfers schrijven en dat betekent dat we weer vlees op de botten krijgen. En los daarvan is het reizigersperspectief zou ook positief zijn, maar dat heb ik u tussen aanhalingstekens gezegd. Over 5 jaar voorspellen, dat blijft natuurlijk heel moeilijk, wat het laatste betreft. De bijdrage van de deelnemers, het financiële verhaal. Goed om te beseffen dat het openbaar vervoer in Nederland gesubsidieerd wordt door het Rijk. Het Rijk doet dat en die geeft dat geld aan de provincies. Dat gaat via provinciefonds en de provincies laten bijvoorbeeld de Arriva-treinen rijden en die laten de bussen rijden. En in ons gebied hebben de provincie Groningen en Drenthe hebben dat samen gedaan. En omdat de gemeente Groningen in het verleden ook een gemeentelijk vervoersbedrijf had, werd de gemeente Groningen erbij gevraagd. Ook omdat de gemeente Groningen van belang is, omdat heel veel bussen hier beginnen of eindigen met stadslijnen en alles. Maar ook de rijden om met z'n drieën dat OV-bureau te vormen. Maar de financiering loopt via het Rijk, via de provincies en het provinciefonds. Vroeger kreeg de gemeente daar ook geld voor, tot zoveel jaar geleden, voor een gemeentelijk vervoerbedrijf. Dat geld hebben wij niet meer, dat geld is naar de provincie gegaan. Dus de provincie heeft dat geld wat vroeger naar de gemeente ging om ons eigen gemeentelijk vervoerbedrijf te doen. Dus dat betekent dat de provincies daar die middelen voor hebben. Gemeente Groningen is natuurlijk onderdeel van de provincie Groningen. En dat betekent eigenlijk dat het Rijk, om dat maar even te zeggen, het Rijk het eigenlijk laat afweten. Het Rijk laat het onvoldoende zien. Op het moment dat corona aan de orde was, heeft het Rijk gezegd, nou, 93% tot 95% van de dienstregeling kunt u blijven rijden. Daar zorgen wij middelen voor. Nu is er een TVOV, een transitievergoeding of een tijdelijke vergoeding voor het openbaar vervoer. Het laatste jaar en daarna staat hij op eigen benen, beste provincies, als het gaat over de financiering van het busvervoer. Dat leidt landelijk tot het slagveld. En dat gaat, en Groningen is daarin geen uitzondering. Er zijn provincies waar het nog erger gaat, waar ongeveer de helft van het openbaar vervoer niet meer gaat rijden. Dus we doen het in die zin nog niet zo heel erg slecht, maar het is een slagveld landelijk. Ik ben blij met de steun van de VVD, onder andere de VVD die gezegd is, zorgen voor een sterke lobby. Ik spreek af en toe met minister Harbers, ook persoonlijk, niet alleen over de bruggen, maar ook over het openbaar vervoer. En over de staat van de infrastructuur en de waterstaat van Nederland. Hij is de minister van het departement. Ik spreek ook met de staatssecretaris, mevrouw Heijnen van het CDA. Zij gaat over het openbaar vervoer, niet alleen over de Lelylijn, maar ook over het openbaar vervoer, de bussen die hier rond moeten rijden. Onlangs was ze nog in Groningen, ik sprak haar vlak daarvoor in Utrecht. Ook provinciebestuurders die in diezelfde vergadering aanwezig waren, steunen zeg maar, de oproep die ik ook gedaan heb, ook anderen gedaan hebben, om het openbaar vervoer te zien als een oplossing, staat aan de oplossingkant als het gaat over de congestie in Nederland of als het gaat over de files en de auto. De files worden niet veroorzaakt door die duizenden bussen die daar rijden, de files worden veroorzaakt door de auto's. En waar een automobilist belang bij heeft is meer ruimte en een automobilist krijgt meer ruimte door meer mensen in het openbaar vervoer. Dus waar een automobilist in een file belang bij heeft, is beter openbaar vervoer, zodat misschien niet hij zelf, maar alle anderen in die file de volgende dag in dat openbaar vervoer gaan zitten, zodat hij door kan rijden. En ik chargeer het een beetje, of ik balineer het een beetje over, maar dat betekent wel dat zij die gebruik moeten maken van de auto, meer ruimte krijgen op de weg op het moment dat het openbaar vervoer goed functioneert. En dat gaat juist over die mensen die geen andere keuze hebben. Het gaat over de logistiek, het gaat over de hulpdiensten, het gaat over invalide mensen, het gaat over mensen die de auto moeten gebruiken. Die hebben belang bij minder mensen op de weg, dus meer mensen in fiets dan wel openbaar vervoer. Dus die cirkel moeten we positief zien te krijgen. En dat betekent dat openbaar vervoer, u kent onze mobiliteitsvisie, een essentieel onderdeel is van die mobiliteitsvisie. Ik heb dat het Rijk verteld. Ik heb dat minister Harbers verteld. Ik heb het de staatssecretaris Heijnen verteld. Ik roep u op als u landelijke, u even knie hebt. Meneer Heijnen van de VVD roept, u roept ook op zeg maar, om richting Tweede Kamer, richting ministerie, richting uw eigen partij, richting het congres, uw partijcongres wat er binnenkort aan de orde is, om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer, en het gaat eigenlijk als het gaat over de investeringen in het openbaar vervoer, is dat een fractie van de investeringen die voor wegeninfrastructuur en vaarwegen gereserveerd wordt, om daar voldoende geld voor te maken. Want de cirkel is inderdaad, op het moment dat de bus niet meer rijdt, dwing je eigenlijk mensen, zeker mensen in het buitengebied, om gebruik te maken van die auto. Wat rijdt dat extra congestie op de extra files op de wegen, waardoor er weer meer geïnvesteerd moet worden in wegen. En dan heb je echt de cirkel de verkeerde kant op. Die cirkel moet echt de andere kant op. En ik roep je allemaal op om uw landelijke partij, als je geen landelijke evenknie hebt, dan alle partijen te benaderen om ervoor te zorgen dat het openbaar vervoer in Nederland op orde blijft. Het Rijk subsidieert de provincies en die hebben gewoon domweg te veel geld. Dus het woord frustrerend wat genoemd werd, dat is echt helemaal op de plaats op dit punt. Als het gaat over de positie van Groningen, heb ik gezegd, in het verleden kreeg de gemeente Groningen geld van eigen gemeentelijke vervoerbedrijf. Dat is een aantal jaren afgeschaft, dus ons geld is nu bij de provincie. Wij staan wel aan de lat voor een tekort op rekeningbasis, dus wij hebben echt belang bij een sluitende begroting. Als de vraag is, stel dat die sluitende begroting niet tot stand komt, wat gebeurt er dan? U hebt gezien dat optionele pakket van 2,15 miljoen. Dat wil niemand. Dat wil niemand. Dus, als het goed is, zouden zeg maar, de subsidies die de provincie. Ik hoop dat de provincies, en misschien door de nieuwe wind die gaat waaien bij de provincie sinds de verkiezingsuitslag, de boer-burgerbeweging, dat er meer geld voor het openbaar vervoer beschikbaar komt. Ja, dat zou dan om 1,4 miljoen van de provincie Groningen gaan, 7 ton van de provincie Drenthe. Dan heb je die 2,1 miljoen bij elkaar. Dan hoeft dat optionele pakket niet. En ik hoop dat we daarop uitkomen. En elk bedrag wat minder is dan die 2,1 miljoen, betekent dat een deel van het optionele pakket, en misschien dus het gehele pakket, dat we dat toch moeten invoeren. Niemand wil dat. Dus dat is het frustrerende van deze hele discussie.
U heeft een interruptie van mevrouw Pesman.
Dus als ik het goed begrijp, dan ziet u liever dat optionele pakket, nog zoveel buslijnen die aangetast worden of weggaan, dan dat u zegt, dan dokken we toch als gemeente zelf liever nog meer.
De heer Broeksma.
Ja, wat ik u net zei, dat de gemeenten daar geen middelen voor hebben, geen enkele gemeente. Dat die financiering gaat vanuit het Rijk via de provincies. Wat zou kunnen, en dat is dat meerdere gemeenten, bijvoorbeeld de 24 gemeenten in Groningen en Drenthe, bij elkaar zeggen, nou ja, die 2,1 miljoen of een deel daarvan, die leggen wij bij. Ik denk niet dat het terecht is dat je als gemeente Groningen dat alleen moet doen, maar gemeenten zouden kunnen zeggen, wij leggen dat bij. Dat zou het initiatief van de provincies moeten zijn, om te zeggen van, nou ja, wij hebben dat geld niet. Wat ik ook aangeef in de brief, provincies hebben het ook niet klaar liggen, die krijgen onvoldoende van het Rijk. We zouden met z'n allen geld op tafel kunnen leggen, maar als gemeente Groningen alleen is dat, we hebben dat geld gewoon niet.
Mevrouw Pestman.
Ja, je kunt blijven zeggen, we krijgen steeds te weinig geld van het Rijk, dat weten we met elkaar. Maar de provincie schijnt dan nog wel wat geld op de plank te hebben, dus je kunt ook kijken, we zetten dat geld op een andere manier in. Het gaat wel naar het openbaar vervoer. Als u zegt van we gaan het met 24 gemeenten hier in Groningen dan delen en we gaan het hoofdelijk omslaan, dan staan we als gemeente Groningen met zo'n groot aantal inwoners natuurlijk nog voor het allergrootste bedrag. Bent u daartoe bereid?
Meneer de wethouder.
Als provincie zegt, nou, we hebben een provincie Groningen en Drenthe. Hoe ze in Drenthe gaan, daar gaan we niet over. Gemeente Groningen is natuurlijk een onderdeel van de provincie Groningen. Zegt, nou, wij willen als provincie Groningen hebben dat geld niet klaar liggen. Wij willen alle 10 gemeenten in de provincie Groningen vragen om daar een bijdrage aan te leveren. Dan is dat te overwegen. Dan is dat zeker te overwegen.
Meneer Heijner van de VVD.
Dank, voorzitter. Ja, ik moet constateren dat ik nog nooit een GroenLinks zo blij heb horen vertellen dat de BBB de grootste is in de provincie. Maar dat tezijde. Nee, ik vroeg me af, bent u het met de VVD eens dat we zouden moeten afzien van het risicodragerschap?
Meneer Broeksma.
Eerst je allereerste opmerking. Ik was ook blij geweest met de GroenLinks als de grootste in de provincie. Dan was het misschien wel nog beter gegaan. Als het gaat over het risicodragerschap, wij zijn lid van, de gemeenschappelijke regeling. Dat brengt ons ook zeg maar, op ambtelijke wijze, op ambtelijke manier, zeg maar, in het voortraject naar deze pakketten, brengt het ons zeg maar, invloed in zeg maar, de wijze waarop deze pakketten worden samengesteld. Ook omdat veel lijnen naar de gemeente Groningen gaan. Ook omdat veel infrastructurele maatregelen door de gemeente Groningen worden genomen. De gemeente Groningen is van belang voor het openbaar vervoerssysteem van eigenlijk de hele regio. Ook voor Drenthe. Dus ongeveer een kwart van de inwoners van de Assen die werken in Groningen. Dus om even aan te geven hoe groot die dagelijkse pendel van Assen naar Groningen is. Een kwart van de inwoners van Assen werkt bij ons. Dat betekent nogal wat voor het openbaar vervoer. Dus het is goed om daar afspraken over te maken. Ik denk dat dat is een historische schets, dat die 21% risicodragerschap, dat het te maken heeft, dat is het getal wat oorspronkelijk van dat geld van het Groninger gemeentelijk vervoerbedrijf. Destijds, toen we dat geld nog kregen, was het ongeveer die verhouding. Ik denk dat het daarop neerkomt. Ik denk dat wij, omdat wij geen middelen krijgen voor die dienstregeling, dat het verdedigbaar is. Als je zegt, wij zouden er niet bij moeten dragen aan de dienstregeling. Hooguit aan het functioneren van het OV-bureau. En daar dragen wij elk jaar €165.000 aan bij. Dus dat leggen we al op tafel. Geen enkele andere gemeente doet dat. Alleen de gemeente Groningen legt er €165.000 op tafel. En daar krijgen we invloed voor terug.
Vervolgvraag van de heer Heijner.
Nou, bent u het dan ook met mij eens dat het raar is dat bijvoorbeeld Assen niet meebetaalt? Het is toch een stad met ruim 60.000 inwoners, waarvan 1/5 hier werkt. Dus zij hebben daar ook een belang bij.
Hetzelfde geldt voor Emmen. Ja, is nog groter, 100.000 inwoners. Ja, dat klopt. Ik kan het goed volgen.
Ik wil ook vragen om gelet op de tijd te gaan afronden.
Ja, ik rond af, voorzitter. Dat was ik net van plan. Mijn laatste briefje. Hoe kan de gemeente Groningen nou wel bijdragen als wij geen andere financiële middelen hebben? Wij kunnen bijdragen, en dat doen we al, in infrastructurele maatregelen. Het voorbeeld wat hier net genoemd wordt is die instelling Emmaviaduct. Daar leggen wij 6 miljoen voor op tafel. Het dingetje kost 18 miljoen, het Rijk betaalt 6 miljoen, de provincie Groningen 6 miljoen en de gemeente Groningen 6 miljoen. En dat levert op jaarbasis 1 tot 1,5 miljoen euro besparing op voor het openbaar vervoer. Dus elk jaar is die bijdrage die wij betalen, die 6 miljoen, betekent dat het OV-bureau met 1,5 miljoen euro besparing aan de haal gaat. Omdat nou ja, elke minuut keer tientallen, honderden bussen per dag, keer 365. Zoveel minuten is, dat kun je op geld zetten en dat geld is 1,5 miljoen. Dus die besparing, wij maken infrastructurele maatregelen. U kent ons ons streven uit de mobiliteitsvisie voor de Eikelaan. Om daar het doorgaande autoverkeer om daar een knip in te leggen, zodat het openbaar vervoer makkelijker door kan rijden. Binnenkort gaan we de verkeersregelinstallatie, stoplichten, op de Maagdenbrug aanpassen, zodat op de diepe ring zeg maar, het verkeer makkelijker kan doorrijden. In het verleden de vrije busbaan van de Pijzerweg waar we mee betaald hebben. We hebben intelligente VRI's, intelligente stoplichten, op de Zonnelaan, Paterswoldseweg, die eigenlijk die bussen voorrang kunnen geven boven gewoon autoverkeer. En je kent die knoppen, ons beleidsplan, als het gaat over stoplichten, verkeersregelinstallaties. Dus er zijn infrastructurele maatregelen, er zijn ook andere maatregelen. Nou, je kent de voorrangssituatie op de Zuiderdiep naar de Herenweg, die veranderd is. Ja, allemaal maatregelen die bijdragen aan de doorstroming van het openbaar vervoer. En elke minuut, en dat is misschien raar om te begrijpen, elke minuut kan tonnen schelen op jaarbasis. Elke minuut. Keer elke bus, honderden bussen per dag, keer 365 dagen. Elke minuut levert tonnen op. Dat zijn investeringen die we als gemeente doen. Daar helpt soms de provincie ons bij, maar soms ook niet. En dat betekent dat het OV-bureau daarin bijdraagt. Dus Groningen is belangrijk. Gemeente Groningen, stad Groningen ook vooral, is belangrijk als het gaat voor het OV. Ook voor dit soort maatregelen. Daarom is het goed dat wij in die gemeenschappelijke regeling aanwezig zijn, ook op deze lijst, om deze type maatregelen te kunnen bespreken. Volgens mij heb ik overal op gereageerd, dacht ik, voorzitter, tot zover.
Ik wil even een kort rondje doen met dingen, om te kijken of dingen zijn blijven liggen. Mevrouw Pestman.
Nou, één puntje nog. Er wordt zo net gesproken over de provincie Groningen. Daar gaan we alleen maar over, 10 gemeenten. Maar we gaan natuurlijk met het OV-bureau de grens met Drenthe over. En die bussen rijden ook constant heen en weer. Zouden we als gemeente Groningen niet het initiatief kunnen nemen om de andere gemeenten te polsen hoe zij erin staan om met elkaar misschien toch iets meer te doen voor dat openbaar vervoer? Want je ziet het aankomen, volgend jaar zitten we hier weer. En de tekorten, als die 11% voor de kaartjes niet doorgaat, is het tekort al groter. Op den duur staan wij aan de lat voor dat bedrag. En voor die 21%, is het niet veel beter om die stap naar voren te zetten en gewoon nu al in overleg te gaan om te kijken, om te polsen. Jongens, hoe staan jullie hierin?
De heer Broeksma.
Dit punt is aan de orde geweest in het dagelijks bestuur van het OV-bureau. Ik vind zelf dat het eerder bij de provincies moet liggen, omdat ik echt het standpunt heb dat de financiering van het openbaar vervoer via het Rijk, via de provincie, vanuit het Rijk via de provincies geregeld is. Ik vind niet dat ik die positie heb, maar ik zeg u toe dat ik bij het OV-bureau zeg maar, deze vraag zal blijven neerleggen. Ja.
Mevrouw De Groot.
Bij het indienen van die zienswijze, zoals u hem voorstelt, wat denkt u dan dat dan de reactie gaat zijn, wat de gevolgen en de implicaties gaan zijn, of de reactie van de provincies gaat zijn naast dat? Ja, nee, zo wel.
Nou, de zienswijze zegt... Ja, dank u wel. De zienswijze zegt in feite, voor provincie Drenthe verandert er niks. Hè. Het gaat eigenlijk in feite alleen op de provincie Groningen. En de vraag is, hoort de gemeente Groningen bij de provincie Groningen of niet? Is het geld wat de provincie Groningen krijgt van het Rijk om het openbaar vervoer te laten rijden, is dat inclusief de gemeente Groningen of niet? Nou, het is obvious, het is vanzelfsprekend voor ons dat dat ook voor de gemeente Groningen geldt. Dus wat er moet gebeuren is dat, misschien is het wel goed dat de boer-burgerbeweging zich expliciet zegt, wij steunen het openbaar vervoer, we vinden het openbaar vervoer belangrijk, hebben we daar misschien wel meer geld voor over. Dat de provincie Groningen zeg maar, het volledige deel van de provincie Groningen betaalt. Niet alleen het deel van van 9 gemeenten, maar gewoon van 10 gemeenten. Dat moet er gebeuren. Komt die volledige 2,1 miljoen niet op tafel of 2,2 miljoen... En dan betekent dat een deel van het optionele pakket toch op tafel moet blijven.
De heer Boswijk van D66 had ook nog een laatste.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik nog noemen dat ik een compliment aan de wethouder dat hij ingaat op die hele, al die infrastructurele ontwikkelingen die we als gemeente kunnen realiseren. Want we hebben ook gezien dat dat een aanzienlijke post is, die vertraging. Maar daarnaast had ik, was natuurlijk ingaan op wanneer we meegaan in de zienswijze en zeggen van nou wij betalen dit niet. Dan blijft natuurlijk dat geld ergens vandaan moet komen. En hoe ziet de wethouder dan het alternatief, zeg maar, als ook de provincies daar het geld niet voor hebben? Is dan niet het risico dat inderdaad dat aanvullende pakket, waarover de wethouder aangaf, dat wil niemand natuurlijk, dat we toch in dat pakket raken?
De heer Broeksma.
Ja, dat is eigenlijk een vraag die u aan de provincie moet stellen, provincie Groningen. Bent u bereid waarvoor hij aan de last zat om dat op tafel te leggen. 1,4 miljoen zeg maar, dat is ongeveer 2/3, 1/3 provincie Groningen en provincie Drenthe. Dat is de verhouding waarin nu de 70 miljoen subsidie die ze geven, wordt dus ongeveer in de verhouding 2/3, 1/3. Dat gaat over 1,70 miljoen, nou daar moet 2,1 miljoen bij. Dat is het standpunt wat ik heb.
Oké, dan wil ik naar de afronding van deze sessie gaan. Er zijn nog twee dingen die we even kort moeten bespreken. Ten eerste dat inspraakreacties. Dus zoals aangegeven kunnen er nog schriftelijke inspraakreacties gegeven worden. Die termijn sluit ongeveer over 2 weken. En de vraag is nu, willen we nogmaals een debat als die inspraakreacties binnen zijn? Of optie 2, hebben we er nu genoeg over gedebatteerd? En nemen we aan dat de wethouder deze inspraakreacties serieus zal nemen en mee zal nemen in zijn overwegingen? Meneer Heijner.
Ja, voorzitter, ik denk dat als we hier nog een keer over gaan debatteren, dat het een herhaling van zetten wordt.
Wordt die mening gedeeld? Meneer Van der Laan.
Nou, ik vond de suggestie van mevrouw Persman en de toezegging van de wethouder wel heel goed om toch dat gesprek met die andere gemeente en de provincie op gang te brengen. Want uiteindelijk leiden wel alle buslijnen zo'n beetje naar de stad Groningen. Dus wij zijn wel heel, heel erg belanghebbende, hè? Dus we mogen wel een stapje harder zetten daarin. En dan toch maar niet de provincie passeren, maar wel dan het voortouw nemen als de provincie het niet doet.
Oké, meneer Leemhuis.
Ja, ik ben het eens met het idee, nu geen herhaling van zetten, maar het lijkt me goed om als er nou plotseling uit die inspraak hele opvallende dingen komen, maar dan kunnen we gewoon in de raad, want dit is een raadsvoorstel waarover besloten wordt, kunnen we alsnog het op de discussie zetten of dat wat wij vroeger een 1-minuut interventie noemden. En die ruimte is dan er altijd, als dat door een fractie nodig wordt gevonden. Maar op voorhand zie ik die noodzaak niet.
Oké, volgens mij is daar overeenstemming over. Dus dan op voorhand wachten we de inspraakreacties af en plannen we in principe niks nieuws, behalve als het tijdens de gemeenteraad daar behoefte aan is. Dan ten tweede nog, het staat nu als conform stuk voor de gemeenteraadsvergadering van 21 juni geagendeerd. Zijn er nog fracties die eventuele amendementen of moties overwegen? Nee, dan kan het daarop blijven staan. Natuurlijk staat het altijd vrij om alsnog dat wel te gaan doen, maar daarbij wordt het wel gewaardeerd als dat op tijd gemeld wordt. En dan sluit ik hierbij de vergadering. Fijne avond nog.